En wel vanaf vers 1. Handelingen 7. Vanaf vers 1. We lezen vanaf vers 1 tot en met 16. Aardig stukje. Vanaf vers 1 tot en met 16. Er staat in de NWV boven, cursief rood, de verdediging van Stefanus. De hoge priester vroeg: is dat waar? Stefanus antwoordde: broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich dus in Haran vestigde, verscheen God in al zijn luister aan hem en hij zei: trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en hij vestigde zich in Haran. Effen, na de dood van zijn vader, bracht God hem naar dit land waar u, leden van het Sanhedrin, nu woont. Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stukje grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen 400 jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. Maar, zo luiden Gods woorden, het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen. Zo, heel hoor je dus. En daarna zullen ze wegtrekken en mij vereren op de heilige plaats. God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis. En daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak 8 dagen na diens geboorte. En Isaak deed hetzelfde met Jacob. En Jacob deed hetzelfde met de 12 stamvaders. Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, begint een nieuwe episode hier, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem en maakte een eind aan al zijn beprovingen door hem in gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en de leiding gaf over zijn hele huishouding. En er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte. Hij slaat een stukje over in het verhaal van Genesis, hè? In het Jozefverhaal. In Egypte en Kanaan, die veel ellende veroorzaakten, nou, dat staat er niet, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. Toen Jacob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daarvoor het eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jacob overkomen met zijn hele familie en 75 mensen. Jacob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf, dat, daar komt er iets wonderbaarlijks, Abraham van de zonen van Gamor uit Sichem had gekocht. Ja, heel verhaal, zal ik vanavond niet over uitweiden. We gaan beginnen met Handelingen 7 vers 1. Ja. En de hoge priester vraagt: is dat waar? Met andere woorden, Stefanus wordt aangeklaagd. Heb je hem nog van de vorige keer? Dus met andere woorden, klopt deze aanklacht? Wat was de aanklacht ook alweer? Kwaad gesproken in de tempel. Ja? En als je daar het zei, Ze konden niet op tegen zijn wijsheid, dat vinden we. Maar het is voor het leerhuis, hè. Ze gaan even terug in de verzen. Ja, je hebt er dingen van gezegd hoor, maar lees hem even ten volle. Ze lieten valse getuigen komen, moet je voorstellen. En vragen ze daarna, klopt deze aanklacht? Jongen. Die verklaren, deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken van Mozes, die Mozes ons heeft overgeleverd, zal veranderen. Dat is de aanklacht. En Stefanus gaat het woord nemen. Die gebruikt het recht om zich te mogen verdedigen. Want dat was er altijd. En dan zie je, als je het al gelezen hebt allemaal, hij profeteert. Hij spreekt woorden Gods. Totdat schreeuwende, woedende rechters hem dat verder onmogelijk maken. Aan het eind van hoofdstuk 7. Als we het hebben over toespraken in Handelingen. Want ik heb ik toen gezegd, hè, Handelingen is uit 4 componenten opgedeeld eigenlijk. Waarbij de toespraken heel belangrijk zijn. Dan hebben we hier de langste toespraak. Een aardig stuk. Ja? En we wonderbaarlijk wat hij allemaal van Genesis al weet en van Exodus. Ja. Daar is hij echt, daar heeft hij geen moeite voor hoeven te doen. Dat moeten we eens even nazoeken. Nee. Het is de langste toespraak in Handelingen. En het is ook de laatste toespraak nu in Jeruzalem. En ik weet niet of het je opvalt, maar er valt mij iets heel duidelijks op. Stefanus, is deze aanklacht waar? Precies. Stefanus gaat niet op de aanklacht in. Hij gaat spreken over de geschiedenis van Israël. Hij mag niet het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Hij mag de naam van Jezus niet noemen. Dat hebben we al gehoord, hè? Als je het allemaal volgt. Ja? Hij denkt, nou, als ik nou eens de naam van Mozes noem. En de naam van Jozef. En de naam van Abraham. En daarin, dan moet je maar op gaan letten in de loop van de komende leerhuizen. Daarin legt hij een hele hoop neer naar dat Sanhedrin toen. Nou, wat doe je met je broeders nou? Hè? Hoe ga je met je broeders om? En hij zegt niet, hoe gingen jullie met Jezus om? Maar dat zal ik wel aanvullen dan. Ja? Dat vind ik prachtig. Je moest kijken waarom hij deze toespraak houdt. Wat daar het wezenlijke van is. Dat vind ik bij Stefanus belangrijk. Het is gelijk zijn laatste toespraak, dat weet je ook. Maar het doet niks af van hem. En hij doet er ook niks van af, want hij ziet Gods heerlijkheid. Nou. Stefanus spreekt vanaf vers 2 dus. Over Gods plan met mensen. Hoe dit begint. Zo zet hij het neer. Voor ons Joden. Zegt hij. Hoe het begint bij Abraham. Dat vind je in vers 2. Tot en met 8. Hoe dit verder doorgaat. Met Jozef, dat vind je in 9 tot 16, en zover komen we vanavond. En vervolgens met Mozes. En dat zijn hele verhalen. Ja, er zit een hele hoop. Vers 17 tot 43. Ik denk niet dat we dat in één keer voor elkaar krijgen. Goed. Als je dan kijkt, en als je dan het opneemt, als je het doorneemt, dat staat hier natuurlijk niet bij, maar als je dat al die kolommen gelezen hebt en al die versen tot je hebt door laten dringen en de werkelijkheid ervan, dan lijkt Gods plan soms aan een zijden draad hangen. Ja? En dan zie je dat God steeds weer het initiatief neemt om zijn volk in het goede spoor te brengen. Zoals hij ook altijd weer het initiatief neemt om jou en mij, als dat nodig is, in het goede spoor te krijgen. En vraagt hij of je nog spoort. Goed. Stefanus wil de leden van het Sanhedrin dus ook in het goede spoor krijgen. En dan begint hij als volgt. Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik je te zeggen heb. Er staat letterlijk, mannen, broeders en vaders. Mannen, broeders. Hiermee zegt Stefanus iets. Hiermee laat hij merken, ik voel mij met jullie verbonden. En dat vind ik heel mooi van hem. Mannen, broeders en vaders. Vaders, die dat zegt tegen het Sanhedrin. En ik denk niet dat hij veinst. Zo is Stefanus niet. Dan wil hij daarmee zeggen dat hij respect heeft voor hen als mensen. En gaat het dan verder. Luister, toen Abraham, de vader van ons volk, de vader van ons volk, hoor je hem? Nog in Mesopotamië, dat is tussen de rivieren betekent dat letterlijk woonde, voordat hij zich in Haran vestigt, verschijnt God in al zijn luister aan hem. De herziende Statenvertaling heeft, de God van de heerlijkheid verschijnt aan onze vader Abraham als hij nog in Mesopotamië is, voordat hij in Haran woont. Ik maak het even in de tegenwoordige tijd, hè? Dat hoor je, als je de herziende Statenvertaling bij hebt. Dus dat hoor ik, en dat vind ik beter vertaald, op wat er staat. De God van de heerlijkheid verschijnt aan onze vader Abraham, aan onze vader Abraham. Merk je op, het zijn maar hele kleine finesses. Maar Stefanus verbindt zich hier met zijn toehoorders. Onze vader Abraham. Hij verbindt dus. En zelf zeggen ze tegen Jezus, heb je in de evangelie, zie je dat, wij hebben Abraham tot vader. Daar zit een nuance in, hè? Dus hij gaat heel wijs te werk, zou ik willen zeggen. Sommige mensen willen slim zeggen. Hij gaat heel wijs te werk. Abraham leeft in de vreemde. Hij heeft geen tempel. Hij is een Jan zonder land. Hij heeft geen land dus. En dat is belangrijk. Dat hebben die mensen van het Sanhedrin allemaal door. Die kunnen goed luisteren. Maar God verschijnt wel aan die man zonder land in al zijn heerlijkheid. Dat is nogal wat. Hij verschijnt aan Abraham. En dan kan je er weer op doordenken. Denk je, waarop doelt Stefanus nou? Wat denk je? Hij verschijnt aan Abraham en staat zo mooi. Toen hij nog, ik had net zo goed kunnen zeggen, toen hij nog in Ur woonde. En toen moest hij wegtrekken naar het land wat God hem zou wijzen. En toen bleef hij in Haran hangen. Bij zijn vader, bij zijn papi. Ja, ik geef maar even aan. Dus, waar doelt Stefanus op? Die doelt op de roeping van Abraham. De God van de heerlijkheid roept hem om weg te trekken uit. Ik vul het nog niet in. De God van de heerlijkheid roept jou en mij, ons, om weg te trekken of verder weg te trekken uit. Wat zou kunnen zijn? Praktisch maar, oh, dat zware gewauwel. En dat gaat niet goed, en ik moest uitkomen. Dat. Het is maar heel simpel. Maar je kan jezelf er wel op betrappen. Ik althans wel. En anders moet je het leren. En Stefanus, die heeft dit voor zich. En die spreekt over Gods heerlijkheid. En weet je waarom? Hij ziet Gods heerlijkheid. Dat staat hier ook niet bij. Maar als je het hele hoofdstuk kent, dan weet je dat hij aan het einde ziet hij Gods heerlijkheid. En de rest kan hem verder, precies, gestolen worden. Hij ziet Gods heerlijkheid, hij spreekt van Gods heerlijkheid. Dat is toch prachtig? Voor mezelf ook, voor jou. Steeds meer in alles Gods heerlijkheid gaan zien. Steeds meer daaruit leven, spreken, verwachten, geloven. Abraham beleeft Gods heerlijkheid. Ja, over beleving gesproken. Jij mag Gods heerlijkheid gaan beleven. En dat is alleen maar mogelijk als je hem, net als Abraham, hoort roepen in je hart. Ja? En als je hart klopt, dan klopt dat. Dan kan hij roepen. Dat is alleen maar mogelijk dus, ik ga door, als je hem antwoordt. Als ik, als jij hieruit de consequenties trekt voor je dagelijkse bestaan. Als je bij alles probeert om te kiezen vanuit Gods hemelsfeer. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Waar ga ik wel, waar ga ik niet naartoe? En niet om een nieuw wettisch patroon te krijgen. Oh, geef eens een lijstje, dan weet ik. Nee, dat maakt de Heer je wel duidelijk. Ja? In alles te kiezen voor waar Hij jou naartoe leidt. In de gemeente, in openbaring. Mooi, hè? Vers 3. God, de heerlijkheid van God verschijnt aan hem. En God zegt, trek weg uit je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik jou zal wijzen. Ja? Waarop doelt Stefanus? Even meedoen. Op. Genesis 12. Pak het maar even erbij, Genesis 12 vers 1. Heel mooi om dat Abraham verhaal gewoon eens door te lezen en voor de volgende keer het Mozes verhaal is helemaal door te lezen. En dan kijken wat hij uit Exodus haalt, wat hij overslaat, hè? Wat hij in Genesis gebruikt. Nou, eens even tussendoor, terwijl je Genesis 12 opzoekt. Genesis 12 vers 1, moet je goed luisteren. Je hebt net vers 3 gehoord. Komt-ie. En de Heer zegt tegen Abraham, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je wijzen zal. En dan komt die belofte, ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen. Mooi, hè? Heb je nou goed geluisterd? Is je nou opgevallen wat Stefanus hier weglaat? Precies, uit het huis van je vader. Dat laat hij weg. Hij heeft niet een aantal uren gezeten en denkt, hoe moet ik dit voorbereiden? Hij staat er zo voor het Sanhedrin. En hij laat dit weg. Hij is geïnspireerd uit het huis van je vader. En waarom laat hij dat dan weg? Precies, omdat hij dat niet deed. Abraham gaat met zijn vader Terach mee. En ze vinden het wel goed daar in Haran. Maar God roept Abraham. Al in Ur. Wat geeft Stefanus aan? Trek weg uit Ur. En ga naar het land dat ik je zal geven. Hij had ook kunnen zeggen, trek weg uit Babel. En ga naar het land, het leven dat ik je geef. Jezus roept zijn leerlingen ook om weg te trekken uit. En hem te volgen. Dat is actueel voor ons. Vandaag. Jezus roept jou en mij om weg te trekken uit. Dat kun je invullen voor jezelf. En hem te volgen. En wat zien we? Maar dat hadden we al twee keer gezien. Abraham blijft hangen in Haran. Ja? Als hangjongere wordt hij daarvan lieverlee je hangouderen. Ja. Hij trekt niet verder. Ja, je kunt ook als hangjonger of ouder in een gemeente zitten. In een gemeente zitten, laat ik voorzichtig zeggen. Ja. Hij trekt niet verder. Hij blijft bij zijn vader. Die Abraham toch. Maar hij is wel verder gekomen. Ja, dus rekenen we niet af op zoveel jaar daar blijven. Want wat doen wij soms? Wij blijven soms ook op een bepaald gebied, een bepaalde tijd hangen in Haran. En gelukkig de Heer heeft doorgesproken toen ook. En er zijn hier allerlei mensen langsgekomen van het volle evangelie toen en nu. Van, nou ja, moet je opschieten, je moet wel. Gelukkig dat die vorm van evangelisatie was er niet. Die bestaat bij de Heer ook niet. Ja. Ze hebben hem lief gehad. Ja? Zoals de Heer hem lief hebt, zoals de Heer jou lief heeft. Ja? We blijven soms hangen in Haran. Dat moet iedereen voor zichzelf maar even uitmaken. Dan trek jij niet verder op de weg naar het beloofde. Wat de Heer de gemeente belooft. Nu, wat de Heer jou belooft voor je leven. Het is mooi om daar nog eens over na te denken. Wat belooft de Heer mij nou eigenlijk? Nee, niet gelijk met allerlei waarheden komen. En allerlei volle evangelie volzinnen. Nee, persoonlijk, voor je eigen leven. Wat belooft de Heer jou? Daar hecht hij aan. Dat je dat opmerkt. De Heer roept jou en mij. Om wat hij jou belooft. Ook gewoon in bezit te gaan nemen. Mooi, hè? Gods schatten in de hemelsferen zijn voor jou bestemd. En ik denk, en dan kom ik weer terug bij Abraham. Abraham ziet Gods schatten in de hemelsferen. Er staat dat Abraham de fundamenten ziet van de stad. Ja, daar maken mensen van alles van natuurlijk, maar als je het geestelijke staat, dan snap je dat hij de fundamenten ziet van een hemels Jeruzalem. Misschien wel van een stad die al tempel is geworden. Dat ziet hij zo voor zich. Ook Gods heerlijkheid. Dus, wat leer ik daarvan? Ik zeg, Heer, ik wil proberen nog meer te zien van uw hemelse schatten. Ja? Te midden van alles. Heer, ik wil duidelijk horen waartoe u mij roept. Wat u mij persoonlijk belooft. Met het oog op de gemeente. Fijn, hè? Hier is toch niks mis mee. Als je dit laat werken in je leven. En wat zegt de Heer dan tegen Abraham en tegen ons? Trek weg uit je land. Dat is wat. In deze tijd, hoor, krijg je bijna spraakverwarringen. Laten we het maar geestelijk houden. Trek weg uit het oude, vertrouwde, het bekende kringetje, zou ik haast zeggen. En leer de nieuwe omgeving van de Heer kennen voor je leven. Leer een nieuwe taal. De taal van het leven. Misschien past er soms nog een klaagzang tussen. Maar klagen en af en toe een lofzang, dat lijkt me niet. Moet toch wat aan veranderen als het zo zou zijn. Leer een nieuwe taal. Leer volkomen anders denken en leven. Ja? Als er narigheid op je afkomt, wat denk je dan? Wat geloof je dan? En Abraham heeft het ook niet altijd even makkelijk gehad. Hij heeft het rare dingen gekozen. Maar het gaat er toch om te midden van alles hier. Hij ziet de fundamenten van de stad. Hij ziet van Gods heerlijkheid. De God van de heerlijkheid verschijnt hem. Roept hem op. Nou, mooier kan toch niet? Maar het geldt ook voor mij, voor jou. Toch? Leer volkomen anders denken en leven. En dat moet ergens beginnen of het moet vandaag weer ergens doorgaan. Want anders vernieuw je niet van dag tot dag. En verander je niet in je leven met de hulp van de Heer. Verlaat je familie. Ik zal het heel kort zeggen. Misschien te kort. De Heer werkt niet met familieverbanden. Punt. Ik zal je ook zeggen hoe die wel werkt. Hij wil dat zijn heerlijkheid in jou en mij en in iedereen eromheen, in alle openbaar komt. En daar gebruikt hij de gemeente voor. Prachtig. Nou, dan kijken we verder. Dan trekt Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigt zich in Haran. Na de dood van zijn vader brengt God hem naar dit land waar u nu woont. Nog een keer. Waar u. Hé. Dat is apart. Ja? Precies. Je hebt het door. Kom ik op terug. Abraham trekt weg dus. Uit het land van de Chaldeeën. Er was een hele hoop welvaart. Maar was toch ook niet zo best. Hij trekt weg uit Babel. Hij blijft hangen in Haran. Dat hebben we al, hè, in de lijn. Als vader Terach gestorven is. Dan hoort Abraham God weer roepen in zijn hart. Heeft God voor die tijd niet geroepen? Nou, je mag er een discussie over beginnen. Ik denk van wel. En dan zien we Genesis 12. Genesis 12. Vers 4 en 5. Genesis 12, vers 4 en 5. Abraham gaat uit Haran. Ja, ik volg gewoon het boekje van de Bijbelwoorden. Weg, zoals de Heer hem heeft opgedragen. Hij is dan 75 jaar. Heb je hem? Hij neemt zijn vrouw Sari mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze verworven hebben en de slaven, slavinnen die ze in Haran hebben verkregen. Zo gaan ze op weg naar Kanaan. En dan komen ze bij die eik, hè? De eik van More bij Sichem. Want daar komen ze Kanaan binnen. En ze zien het land, ja, er zitten anderen in, Kanaanieten. Goed. God brengt hem naar dit land waar u nu woont. En het is je al opgevallen. Stefanus zegt hier niet in het land waar wij nu wonen. Daar zal hij ook een reden voor gehad hebben. Ik vind het zo scherp. Want zijn woonplaats is natuurlijk in de hemelsferen in Christus. Maar dat zegt hij niet. Dan kan hij gelijk stoppen met zijn toespraak. Dat weet hij ook wel. Ja? Daar in de hemelsferen in Christus ervaart hij, net als jij overigens, zijn zegeningen. Daar volgt hij Jezus de hemelen door. Ja, wat er ook op aarde aan de hand is. Hij laat zijn leven door Jezus leiden. Zo ook wij. Ik, jij. Je mag je leven door Jezus laten leiden. Niet in de zin dat je zegt, ik zit in het volle evangelie en dan leidt Jezus mijn leven. Nee, zo gaat het helaas niet. Daarvoor moet je een persoonlijke relatie met hem hebben. En die ook onderhouden. Naar hem luisteren. En naarmate, ik heb het zondag over dat brandende hart ook gehad. Dat verlangende hart. Dat kan je opzoeken. Naarmate dat komt, overstijgt dat alles. Dan heb je dieper contact. Je mag je laten leiden door Jezus. In zijn hemelsfeer. Gods mogelijkheden laten werken in jou. In mijn, in ons leven. En, zegt vers 5. Hij geeft hem hier zelfs niet het kleinste stukje grond in eigendom, maar belooft wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zullen krijgen, ook al heeft hij dan nog geen zoon. Zo. Abraham krijgt geen blijvend bezit in het land Kanaan. Zo begint het. En ik zal je zeggen wat er letterlijk staat. Zelfs niet de stap van een voet. Dus als je je voet daar zet, wat eronder zit, Jozua, daar zien we wat anders, hè, Jozua 1, wat eronder zit is niet van jou. Helder, hè? En waarom nou? Nou, jij en ik, wij hebben hier op aarde, zeg ik heel voorzichtig, toch ook geen blijvend bezit. Laat ik het voorzichtig uitdrukken, ja. God belooft wel dat zijn nageslacht het land zal bezitten. Je zult het land in bezit krijgen, jij en je nazaten. Dat belooft God Abraham en zijn vrouw. Nou, dat is nogal wat, hè? Hoe oud waren ze? Ja, ze waren alweer wat ouder inmiddels, als het verhaal volgt in Genesis. En wat zegt Paulus er dan over? En dat vind ik zo mooi. Hij zegt over Abraham, de vader van het geloof, zonder te verflauwen in zijn geloof, heeft hij opgemerkt, ik pak geloof ik de MBG-vertaling, want MBV maakte er iets anders van, heeft hij opgemerkt dat zijn eigen lichaam verstorven was. Dat is netjes gezegd dat het dus niet meer ging. Om een zoon te krijgen. Want daar moet je toch ook iets voor doen. Of moet ik het uitleggen? Sommigen zulke grote ogen kijken. Ja. Want hoe oud was hij? Daar komt hij. Daar hij, dus we zijn alweer wat verder. Want hij heeft al wat andere dingen geprobeerd enzovoort. Maar dat vermeldt Stefanus niet. Dus die pakt gewoon de kernen eruit. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En hoe gaat het verder? En dat Sara's moederschoot was gestorven. Ik weet niet of jij denkt dat je nog een belangrijker voorbeeld voor jezelf kan nemen van geloven dan deze. Het is verstorven. Het is niet meer mogelijk. Het kan helemaal niet. In mijn situatie. Voor mij. Ik vul het niet in. Dan denken mensen weer dat ik hen aanspreek misschien, maar de Heer wil je aanspreken vanavond. Ja? Prachtig. Zonder te verflauwen in je geloof, opmerken dat er het een en ander verstorven is, niet meer gaat. En is 100 jaar oud. Nou, ze zouden tegenwoordig zeggen, dan heb je tijd wel gehad. En mevrouw's moederschoot is ook al gestorven. En dat telt niet voor Abraham. Dat telt ook niet voor jou als het goed is. En dat werkt alleen vanuit dat brandende hart dat Abraham heeft, waarbij hij ook hele gekke dingen doet, waarbij hij wel de heerlijkheid van God ziet. Waarbij hij wel God kent. En dan weet hij, net als jij weet, de Heer geeft jou en mij potentie. De Heer maakt jou en mij vruchtbaar. Zo. En hij belooft Abraham. Hij belooft jou en ons. Ik pak het maar even bij elkaar. Jij zult het land, jij zult mijn koninkrijk gaan bezitten. Te midden van alles wat nog negatief is, en als je niet uitkijkt, jou negatief maakt. Te midden van geweld, pijn, verdriet, dood. Jij zult mijn koninkrijk erven. Het zal namelijk baan breken in jou en in jouw nazaten. Ook een leuke vertaling altijd, die nazaten. Er staat gewoon, als je het letterlijk uit het Hebreeuws vertaalt, wat er achter jou, wat er na jou komt. Ja? Dus het kan ook op het geestelijke slaan. Het kan ook op het natuurlijke, op de mensen slaan. Ja? Je zegt, wat er na mij komt. Ja? Het hoeft niet per se je kind te zijn. Als je geestelijk denkt, te midden van een levende gemeente. Heerlijk toch? Ja? Jij mag dus in alles, net als Abraham, je leven, je bestaan, gronden op Gods woord, op Gods belofte. En we hebben het gezongen, zo leven wij als vreemdelingen hier op aarde. En onderzoek het maar zelf of je nog zo vreemd bent hier op aarde. Ja. Dat is ook een leuke voor mezelf hoor. Ja. Vreemdelingen zijn wij hier op aarde. Je hebt het uitgezongen in lied 32, eerste couplet. Maar wij weten dat wij waarlijk leven door de Heilige Geest. En we blijven in de liefde van God, in het liefhebben van Hem wat in ons werkt, bewaard. Mooi hè? Prachtig. God zegt, vers 6, tegen Abraham, nou komt er iets, dat zijn nakomelingen 400 jaar, niet zo goede berichten die God, 400 jaar in een vreemd land zullen wonen, waar ze in slavernij zullen leven en slecht behandeld zullen worden. Dat is nogal wat. Waar vinden we daar iets van? Wat God dat zegt. Dat is uit Genesis 15, vers 14. Genesis 15, vers 14. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdelingen zullen wonen in een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar, en dat komt bij de volgende vers, komt het alweer terug. Ik zal de verdrukkers, hebben hier trouwens verdrukkers staan en zo, hebben ze wel vertaald. Ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Vind je dat prachtig? Als je dat gelijk geestelijk plaatst, dan zit je hier te denken. De Heer die gaat ze ter verantwoording roepen en ik met de Heer en ik ga wegtrekken met grote rijkdommen. Nou, mooi toch? Goed, vers 6 zijn we. In welk vreemd land komen ze terecht? In Egypte. Dat vind je in vers 14 en 15 van dit hoofdstuk. Dus de nakomelingen zullen bijwoners zijn in een vreemd land. De Egyptenaren zullen hen slecht behandelen en hen tot slaaf maken. Zoals machten der duisternis, ik spiegel het weer terug, hè, ons slecht behandelen als ze de kans krijgen. Ja? En ons tot slaaf willen maken. Voorbeeldje, ze dringen angst en vertwijfeling aan je op. Kan zomaar naar je toe komen, op grond van iets wat misschien slecht af kan lopen. Ja? Gewoon met angst, met vertwijfeling, met zorgen. Maak jij je dan geen zorgen? Soms gaat het nog door mensen heen. Nou, ik zou me behoorlijk zorgen maken als... En dan vraag ik weer, wat is dit voor taal? Wat is dit voor klank? Jij mag het zeggen. Ja. Dus ze proberen het mij en jou altijd moeilijk te maken om te geloven. Ze proberen je verwachten, je hopen aan het wankelen te brengen. Opdat je het anker van je ziel niet meer uitgeslagen houdt, vastgegrond in het heilige, in Gods heerlijkheid. Dat staat er toch in Hebreeën? Ja? Prachtig. Ze proberen je tot slaaf te maken van het kwade wat je vandaag getroffen heeft. Of wat je gisteren trof. Of zomaar het kwaad dat jou treft. Het duurt een tijdje, hè? Wat ik lees. 400 jaar. Dat is niet weinig. Dat duurt lang. Maar voor God is 400 jaar nog niet eens als een dag. Is toch wat? En, zegt vers 7 dan, want Stefanus gaat verder. Maar zo luiden Gods woorden, het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal ik straffen en daarna zullen ze wegtrekken en mij verheren op de heilige plaats. En je hebt al gezien dat hij hier Genesis 15 vers 14 in ieder geval plaatst in zijn toespraak. God zal de verdrukker, ja, het spijt me, er staat hier niet straffen, staat hier gewoon het werkwoord oordelen. Dus God zal de verdrukker oordelen, zoals Jezus de verdrukkers oordeelt. Op zijn kruis openlijk tentoonstelt, moet je zien wat dat voor verdrukking was. Hij stelt ze openlijk tentoon en hij overwint ze. Zoals Gods zonen. Dat is een parallel in Openbaring. Onder leiding van Jezus. Het eeuwige oordeel zullen gaan voltrekken. Wat uitmondt in 7 schalen van gramschap. En dat is wat ontstaat vanuit het rijk der duisternis. In levens van mensen. En waar ze op doorpompen. Soms nu al. God is het daar niet mee eens. God doet daar niet aan mee. Hij oordeelt de verdrukkers. Door de 10 plagen in Egypte. Letterlijk staat daar, als je het Hebreeuwse woord daar pakt, de 10 slagen. En de 10 slagen, dat is de confrontatie, dan al, tussen Gods koninkrijk en het rijk der duisternis. Slagen voor mensen die zich niet met God verbinden. Voor mensen die niet in verbondenheid met hem leven. Ik zeg het misschien wat direct. Maar, en dat is mooi, dat zegt God ook, dat zegt de Heer ook, zij zullen wegtrekken, zij zullen uittrekken, om God te verheerlijken. De eerste christenen worden verdrukt, ze mogen het evangelie van Jezus niet verkondigen. De leden van het Sanhedrin kunnen hen wel vermoorden als ze dat allemaal horen. Maar zij trekken verder uit en zij gaan verder door. Omdat ze gemotiveerd zijn, hier in hun hart, door de Heer. Het laatste deel verwijst eigenlijk naar Exodus, het laatste deel van dit vers. En jullie zullen mij vereren op deze heilige plaats. Ik geloof dat op de heilige plaats. Ja? Dat is heel interessant, want heilig is ingevuld door de vertalers van het NBV. In alle andere vertalingen vind ik jullie zullen mij vereren op deze topos, op deze plaats. Iedereen weet wat topologie is. Ja? Dat komt er vandaan. Ja? Op deze plaats zullen jullie mij vereren. Alles wat God dus aan Abraham belooft, en waar we even in meegegaan zijn, ook voor eigen leven, dat vindt hier zijn climax. Stefanus schept duidelijkheid over Gods aanwezigheid. Hij ontkent niet dat God in de tempel aan mensen kan verschijnen. Hij ontkent niet dat de gemeente, even in onze tijd getrokken, de plek is waar de Heer aan ons, aan mensen, verschijnt. Maar hij laat duidelijk merken dat de Heer overal aan mensen kan verschijnen. Dat is het mooie. Volgende keer, te midden van een woestijn, pakt hij een plek. Het is nog wel een doornstruik, erger kan je het niet hebben. Deze plek is van mij. Dit is heilig. Het is woestijn, Heer. Ik ben er. En daarom is het heilig. Mooi, hè? Krijg je volgende keer, is mooi. Prachtig. Heb het door. Voor je eigen leven. Zodat je ook gewoon dit voor jezelf oppakt. En verder komt. Dat je denkt, hey, het gaat om het vereren, Heer, van u. Het gaat om het vereren, Heer, van u. En dat is niet aan tijd of plaats gebonden. Dat kan ik elke dag doen. Ja? Goed. De Heer kan dus, dat zei ik net, overal aan en in mensen gaan verschijnen. Want Jezus zegt dat ook. Die zegt, er komt een tijd. Er komt een tijd dat je hem overal, ik zeg het met mijn woorden, kan aanbidden. In geest en in waarheid. Dus doordat je Gods geest laat werken en zijn woorden tot leven komen voor jou en in jou. En hij helpt je daarbij. Hij helpt je. Je hebt dus Sanhedrin. Sanhedrin, je hebt dus geen gebouw nodig met mensenhanden gemaakt. Maar dat zegt hij natuurlijk niet, maar dat klinkt er doorheen. Je hebt geen tempel nodig met mensenhanden gemaakt. De Heer wil verschijnen. Hij wil zijn heerlijkheid in ieder mens, dus zeker in jou en in jullie, zegt hij tegen het Sanhedrin, bij wijze van spreken, openbaar. Want dat is wezenlijk aan Gods verbond. Wezenlijk aan hoe hij zich met ons verbindt. En hiervan is de besnijdenis een zichtbaar teken. Oh, daar zijn ook boeken over. Ja, ik ga niet in de theologie straks vervallen, hoor, voor de duidelijkheid. De besnijdenis is een zichtbaar teken van het verbond. En daarom spreekt Stefanus in het volgende vers over het verbond van de besnijdenis. Kijk maar bij het volgende vers, want daar staat het. Dat lezen we dan gelijk maar. Ja, laten we dat maar doen. Vers 8. God sluit met Abraham het verbond van de besnijdenis. En daarom besnijdt Abraham zijn zoon Isaac, 8 dagen na zijn geboorte. En Isaac doet hetzelfde met Jacob. En Jacob doet hetzelfde met de 12 stamvaders. Zo. Vers 8. Dat zie je, als ik het goed heb, hij haalt hier aan iets van Genesis 17. Genesis 17. Vers 10. Vers 10. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. En vers 12 zegt dan, nee, jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat is het teken zal dat zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijke geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Zo. Het gaat over het verbond van de besnijdenis. Verbondenheid vanuit God. Hij maakt zijn belofte waar aan Abraham, dat kan je gewoon nalezen. Hij maakt vruchtbaar Sarai en Abraham, denk ik. En zonen komen tevoorschijn en worden een groot volk. Geldt ook voor nu, geldt ook voor de eindtijd. Er komt een ontelbare schare. Komt er voor Gods troon te staan. Openbaring 7 vers 14. Ja? Nou lees maar verder. Snap je? Wordt een groot volk. De Heer twijfelt er niet aan. Maar ik soms wel. Dan kijk ik weer naar Openbaring. Ja, het staat er wel. Maar, ik zeg maar even eerlijk. Nee, dat is geen twijfel die blijft en het geloof verdringt. Voor de duidelijkheid. Voor iemand die denkt, ik mag niet twijfelen. Ja. Dat is de verbondenheid van God, hè? Daar zei ik iets over. Verbondenheid van uit de mens, dat heb je gezien. De vader besnijdt zijn zoon. Pak hem gelijk geestelijk. Hij wijdt zijn zoon toe aan de Heer. Om met hem verbonden te gaan leven. Zo zal hij hem ook opvoeden. Zo zal hij hem ook verder helpen. Dat is mooi, hè? Als vader. En ook als vaders in de gemeente. Voor de helderheid. Genesis 17... Vers 9. Ook zegt God tegen Abraham, je moet me houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie. En dan kijk bij 13, iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo, dat staat er. Abraham moet zich dus laten besnijden. En dat zal hem doen leven. Nou denk je natuurlijk, ja, gaan we de wet weer opleggen, maar ik hoop dat je hem gelijk geestelijk meepakt. Ja? Dat het erom gaat dat het hart van elke mens besneden wordt. Dat van hemzelf, dat weggaat. Ja? Zonder dat hij zelf weggaat. Laat ik het zo zeggen. Misschien dat dan duidelijk is. Dat je de Heer in je hart, dat wij de Heer in ons hart laten werken. En dat we alles wegdoen wat dat tegengaat en voor zweren en narigheid en ellende gaat zorgen. Waar allerlei rotzooi tussen gaat zitten. Nou, dan heb ik een parallel aan de besnijdenis voor de helderheid. Dus alles wegdoen wat dat tegengaat om de Heer in jouw hart te laten werken. Hoe simpel is het? Ja, ervoor kiezen dat je zegt, Heer, ik wil u dienen met heel mijn hart. En dan geen explosies, maar gewoon in het klein samen met hem beginnen. Als het begin, of als het verder gaan van een heerlijk levensproces voor jou. Mensen verwekken en besnijden. Mooi toch? Als je kijkt aan de voortgang van Gods woord in mensen, de doorwerking van Gods geest in mensen, te beginnen bij jezelf, dat je je kinderen draagt in je leven met de Heer. Dat is toch prachtig? Misschien denkt iemand dat hij er uren voor moet bidden. Waarom draag je je kinderen gewoon niet mee in je leven met de Heer? Zo. En je mag elkaar dragen. In je leven met de Heer. Want als je elkaar moet dragen alleen maar, dat wordt sjouwen. Dat wordt zeulen. Dat stopt. Dan staat er zo mooi, 8. En Jacob deed hetzelfde met de 12 stamvaders. Dat slaat op wie? Simpel. Op de zonen van Jacob. Nou, zou je zeggen wat er echt staat? Er staat aartsvaders. Ja, daar hadden ze wat problemen mee. Sommige vertalingen hebben gewoon patriarchen, dat betekent ook aartsvaders. Maar dan laat je gewoon het Hebreeuws staan. Dat is misschien wat minder moeilijk. Ja? Goed, dat is even een technisch iets tussendoor over die stamvaders. Het zijn gewoon de aartsvaders. Stefanus maakt dus duidelijk, en dat denk ik dat we wel te pakken hebben, voordat er ook maar een tempel is, voordat ze ook nog maar in een land wonen, voordat ze het land bezitten, al sluit God een verbond met de vader. En dat begint bij Abraham. We hebben hem rond. Want daar sprak hij eerst over. Het eerste was Abraham. En dan lijkt het ineens gewoon achter elkaar door te lopen, want het loopt natuurlijk achter elkaar door, hier in de kolom. Maar hier begint weer iets nieuws natuurlijk, want nou gaat hij over Jozef. Lees maar vers 9. Omdat de stamvaders jaloers zijn op Jozef, verkopen ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermt hen. Er staat gewoon, en dat vind ik veel mooier, maar God is met hem. Wat staat er? Gewoon. Ook in het Grieks en ook in het Hebreeuws. Ja, want daar komt het vandaan natuurlijk uit het Oude Testament. God is met hem. Stefanus schakelt hierdoor naar Jozef. Hij vertelt dat zijn broeders, of zijn broers, zo je wil, jaloers op hem zijn. Want Jozef droomt. En hij gelooft in zijn dromen. En hij is nog zo lijp, zo raar, dat hij het ook nog weer gaat vertellen. En de tweede keer komt hij nog weer. Ik moest horen, ik heb nog een droom gehad. Het lijkt wel zo'n volle evangelie, iemand die enthousiast is. En waar de mensen, ach, daar heb je die weer. Ja, want zo gaat het een beetje. Maar dat is op zich nog niet erg, dat is onverschilligheid. Maar ze worden ook doorgefokt eigenlijk door de duivel, want ze worden jaloers op hem. Jaloers vanwege zijn dromen, staat er meen ik ergens. En ook vanwege zijn verhalen, zijn woorden bij die dromen. Ja, want hij had er ook uitleg aan. Nou, dus Jozef droomt. Hij gelooft in zijn dromen. En in die dromen is die koning. Prachtig, toch? In die dromen buigt alles en iedereen voor hem. Nou, wat wil je nog meer? En ik vraag natuurlijk, waar droom jij van? Ja, leuk hè? Ik ben een koning. Voor mij gaat alles buigen. Dan ga ik niet meer steunen. Ja, dat zeg ik ook tegen mezelf dan. Hè. Ja, dat kan je tegenkomen. En er zijn invalshoeken genoeg. Ja, als ik nadenk over de laatste 2 weken voor mijn eigen leven. Er zijn invalshoeken genoeg. Maar waarom zou ik die invalshoeken laten kiezen door de duivel? Ik heb maar 1 invalshoek. Dat is het leven. Dat is dromen. Dat is wat de Heer je geeft. Prachtig toch? Waar droom jij van voor je leven? Gewoon even weer, het is maar zo'n hele kleine waar je over na kan denken. Ja? Waar droom jij van voor je leven? En wat doen ze? Ze verkopen hem als slaaf en zeggen, dan zullen we zien wat er van zijn dromen komt. Plat gezegd. Ze wijzen dus Jozef en zijn dromen af. En ik hoop dat je hem alweer door hebt, wat Stefanus hier tegen het Sanhedrin staat te vertellen. Want hij laat door Jozef heen ook weer het een en ander. Ja, zou kunnen zeggen, hij laat zijn poepie ruiken. Maar ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar hij laat ze wel duidelijk horen waar het om gaat. Waar het God werkelijk om gaat. Als het gaat om zijn plan met mensen. Want de broeders van het Sanhedrin wijzen Jezus en zijn evangelie af. En Jezus was hun broer. Hun broeder. Jezus, onze koning, wijzen ze af. Voor wie duivel en dood, hoor je het, moeten buigen. Die Gods heerlijkheid voor zich ziet, terwijl die gaat lijden. En je ziet hoe mensen zich verzetten als Gods geest door gaat werken. Dat is ook nu nog, zonder meer. Ze vervolgen, ze minachten wie profetische woorden spreken. Ja, dan moet hij het eerst zelf maar eens even waarmaken. We zullen zien wat er van hem komt. Zoiets. Ja. En natuurlijk was Jozef ook niet de handigste mens. Voor de duidelijkheid. Ja, maar dat ben je misschien zelf ook niet. Ja? Maar de Heer gaat met hem door. De Heer heeft een plan met hem. En ze verkopen hem. Ja, niet aan de Egyptenaren. Iedereen die Genesis 39 goed gelezen heeft, weet dat ze hem verkopen aan eerst een bepaalde groep. En die verkopen hem weer door. Te midden van die karavaan. En dan uiteindelijk wordt hij verkocht. Het eindresultaat is dat hij naar Egypte verkocht wordt. En dat staat hier dus letterlijk. Ze verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar, en dat vind ik zo mooi, God is met hem. Dat loopt door Genesis 33, daar begint het Jozef-verhaal, tot eind van Genesis, een heel stuk, hè, het Jozef-verhaal. Dat loopt er helemaal door Genesis 39 heen, in vers 2. Maar God is met hem. In vers 21. Maar God is met hem. In vers 23. Maar God is met hem. Zo ga je op de fiets naar huis, of in je auto. Maar God is, Heer, u bent met mij. Prachtig, toch? En dan niet gelijk, dan moet je wel hiervoor en daarvoor. Er zit een jubel in, hè? Er zit een jubel in. De Heer blijft aanwezig in zijn leven. En dan mag het duidelijk zijn. Ah, dat omarm ik. God is met jou. Met mij. Hij wil aanwezig blijven. Nog meer aanwezig komen in jouw leven. En dan zie je Jozef als voorbeeld. Alles wat Jozef onderneemt, staat er dan in Genesis. Dat doet de Heer gelukken. Dat brengt hij tot ontwikkeling. Zou je ook wel eens mogen vertalen op die manier. Want dat staat terug op Psalm 1. Alles wat jij zo onderneemt, dat doet de Heer dus gelukken. Kom ik bij vers 10. En omdat hier beproevingen staat, ben ik maar even de beproeving uit de weg gegaan en ben ik naar de MBG overgeschakeld. En vandaar dat je hem even op de biemer krijgt. En verloste hem, staat hier veel duidelijker wat er in het Grieks staat, en verloste hem uit al zijn verdrukkingen. Dat is 1. En gaf hem genade en wijsheid tegenover Farao, de koning van Egypte. Dat is 2. En die stelde hem aan tot hoofd over Egypte en over zijn gehele huis. Dat is nogal wat, als je daarover nadenkt. De Heer, vers 10, verlost Jozef dus uit al zijn verdrukkingen. Is het leven makkelijker geworden voor hem? Dat zou ik niet zeggen. Maar hij had de Heer en die was met hem. Jozef blijft, moet je je voorstellen, ze hebben hem daar in die put gegooid. Daar kan je gewoon doodgaan. In de put kan je gewoon doodgaan. En hij kijkt naar omhoog en hij ziet nog het blauwe van de hemel. En natuurlijk zijn de somberaars die zeggen, oh, schijnt de zon daar dan altijd? Ja, bij Jozef schijnt de zon altijd. Hij ziet het blauwe van de hemel. In het huis van Potifar laat hij Gods hemelsfeer door zich heen werken. En ze merken, dit is een bijzonder mens. God is met hem. En die Potifera, ja, die wilde ook wel eens een kind. Kan je het er kwalijk nemen? Er is nog zo iemand in het Oude Testament, die nemen ze helemaal niet kwalijk. Dat hij het aanlegt met. Een hele boeken zijn erover geschreven. Het is even terzijde. Maar hij gaat niet in op de onreine geest in haar die hem wil verleiden. En waar komt hij dan weer terecht? Nou, toevallig staat er in Genesis, staat er, in de put. En dat is de gevangenis, want de gevangenis was daar een put. Maar, één ding voor Jozef en één ding voor jou, als het goed is. Hij blijft geloven in zijn droom. Ook als hij verdrukt wordt. En in de gevangenis leeft hij dus. Hij zit niet te mopperen, ja, het evangelie, die dromen van me. Wat geeft dat volle evangelie mij nou? Het loopt helemaal verkeerd af. Ga je zien? Nee, dat gaat hij niet zien. Want hij sombert niet. Vind je het prachtig? Ik vind het zo mooi. Hij blijft geloven in zijn droom. Hij leeft in de gevangenis. Hij verspreidt licht. Hij legt dromen uit. Van de schenker en de bakker. Je weet wel, hè? Ook zo'n leuk iets. Ja? En hij is niet teleurgesteld als hij niets meer van de schenker hoort. Ik heb zelfs geen kaartje van hem gekregen. Zoiets. Ik geef maar even aan hoe het ook in deze tijd kan werken. Gewoon begin maar bij jezelf. Hè? Dat is het beste. En dan zie je, dat is het mooie, de Heer geeft hem, denk aan Jezus, want dat hoor je erin, hè, genade en wijsheid. Zoals Stefanus genade en wijsheid ontvangt, daarop is hij aangesteld als diaken. Dat hebben we gelezen toen met elkaar. Genade. In al zulke situaties blijven leven met hem, met je Heer. In al zulke situaties Gods droom voor waar houden. Erin blijven geloven. En wijsheid staat er. Wijsheid. Dromen uitleggen. Praktische aanwijzingen geven naar aanleiding van de dromen. Lees Genesis, het Jozef-verhaal maar. Schatten, voedsel verzamelen voor als er droogte en hongersnood komt. Dat is toch mooi? Ik denk dat is een voorbeeld voor mij hoor. Een voorbeeld voor ons. Verzamel je schatten in de hemel. Dan kun je daarop terugvallen als je verdrukt wordt. Als je droogte opmerkt bij jezelf. Merk je er wel eens op? Ik wel. Maar er is wat aan te doen hoor. Wat dacht je? Het kan zo weer veranderen. Dat is het mooie van de Heer. Dan kun je daarop terugvallen als er hongersnood uitbreekt om je heen. Terug naar het verhaal. Farao ziet het. Gods wijsheid werkt in Jozef. Ja, hij gaat ook nog over God spreken zelfs. Ja, die farao. Heel apart, hè? Toch wel heel bijzonder. En dan stelt hij daarom als hoofd over Egypte en heel zijn huis. En Jozef wordt een vorst. Hij wordt een koning. Dromen zijn geen bedrog. Zo. Een prachtig beeld voor jou en mij, voor ons. Als wij, als jij Jezus volgt, dan werkt hij in jou en mij. Dan komt hij tevoorschijn in jou en mij. Dan wordt zijn genade in jou gezien. Zijn wijsheid in jou opgemerkt. En, dan gaan we door met vers 11 in de MBG. Komt ie? En er komt hongersnood over geheel Egypte en Kanaan en grote verdrukking en onze vaderen vinden geen voedsel. Zie je wat Stefanus doet? Hij neemt een hele sprong naar de 7 magere jaren. Ja? Er komt een grote hongersnood, staat er, in het hele gebied en een grote verdrukking. En mensen krijgen het moeilijk en ze hebben honger. En ze vinden geen voedsel. Als we even denken aan Kanaan en de mensen daar. Onze vaderen, staat er. Goed gelezen. Onze vaderen konden geen voedsel vinden. Vinden geen voedsel. Ja? Dat staat er. Je kunt toespitsen op deze tijd. Ja? Je kunt toespitsen op deze tijd. Toch? Wat is er nog van het echte woord van God overgebleven? Helder? Ja, als ik heb over openbaring, dan is het zeker helder. Maar gewoon het echte woord wat tot leven mag komen in mensen, waardoor mensen uitgroeien naar zonen, dat bedoel ik. Dan heb ik hem in een nutshell. Ja? En je kan bij jezelf beginnen, ik ook. Dat je erin gelooft, Heer, ik hoef niet te hongeren. Ik neem uw woord op vanavond en zondag. Ik lees erin, ik leef erin, ik leef eruit. Het komt tot leven. En die zoon is verwekt en die gaat tevoorschijn komen in me. Zoiets. Ik geef hem even aan. Ja? Dan spits je toe op nu. En vers 12. MG. Maar toen Jacob hoorde dat de koor was in Egypte, zond hij onze vaderen de eerste keer daarheen. Onze voorouders. Ja. Aparte. Soms apart. Goed. Dat is wat de vertaling betreft. Het zal duidelijk zijn, maar dat heb ik een keer gezegd. Stefanus laat details weg. En waarom? Ja, nee, maar heb hier allemaal mensen van het Sanne erin. Die kennen Genesis. Torah-mensen, die kunnen het toch helpen, die weten toch precies hoe het gegaan is met die verhalen. En daar pakt hij de dingen uit en ondertussen bouwt hij iets op. Ondertussen bouwt hij iets op. Het Rijk der Duisternis bouwt ook iets op. Dat ga je merken aan het eind.
Ja.
Nou, heel simpel. Ze kennen dus dat Bijbelverhaal, Genesis 39 tot het eind van Genesis. Kennen ze wel hoor. En de eerste maal, zegt hij dan, herkennen ze Jozef niet. Dat staat er dan nog. En dan krijgen we vers 13. Tijdens hun tweede bezoek onthult Jozef aan zijn broeders wie hij is, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend wordt. Dus dat wist hij niet. Heb je hem? Jozef laat zijn vader Jacob overkomen met zijn hele familie van 75 mensen. Nou, ze hebben al een aardig volkje stalend worden. Tijdens het tweede bezoek dus, vers 13, onthult Jozef zijn broers wie hij is. En de broers komen hier tot Jozef, let goed op, en niet omgekeerd. Ja? We zeggen wel eens, Jezus komt naar je toe. Nee, jij komt naar Jezus. Ja? Zij komen, waarom? Ze hebben honger. Ze hebben niks te eten. Dat is een goeie om te komen. Heer, ik wil van u eten. Heer, ik wil van u. En te midden van Egypte, Misraïm, wat angstland betekent, verdrukkingsland, is Jozef. Te midden van jouw Egypte, verdrukking, is Jezus. En Jozef redt zijn broers, de patriarchen, de aartsvaders dus, van de hongersnood. Als je bedrukt wordt, als je honger hebt en geen geestelijk voedsel, dan is Jezus er. Dan kun je zo naar hem toe gaan. En je mag allemaal in zijn land komen wonen. Het is toch onvoorstelbaar. Er komt geen enkele stop. Je mag allemaal dus in zijn land wonen. God is geest zo groot dat er zoveel mensen in kunnen, die kun je niet tellen. En dan kan je ook de sociologen en de planologen niet op loslaten, voor de duidelijkheid. Terwijl ik niet slecht zeg over hun kunde en hun linie waarin ze werken, voor de helderheid. Ja? Goed, je mag allemaal in zijn koninkrijk leven, in zijn ruimte. Gaan leven in de ruimte van zijn koninkrijk. Zijn woorden geloven en in je opnemen. En, zegt vers 15, ja. Jacob daalt af naar Egypte, vind ik altijd mooier, en vindt er zijn einde, hij zelf en onze vader. Ja, je daalt altijd af naar Egypte, zo moet je het in de Bijbel vertalen, want zo staat het er, en je gaat op omhoog naar het land. Zo zit het in elkaar. Iemand zakt af naar Egypte en hij gaat omhoog naar het land. Goed. Die 75 hebben ze geteld, hè? Er zijn ook onduidelijkheden over. Of er al mensen die nog geboren moesten worden, hier al even erbij geteld zijn. Hè? Stevenus dat gedaan heeft. Maar ze waren op dat moment met 75, die blijven in het land Goshen. En de vaderen vinden daar hun einde, wat we lezen. NBV vers 16, dan zijn we er hoor. Ze werden overgebracht naar Sichem en bijgezet in het graf dat Abraham van de zoon van Chamor uit Sichem had gekocht. Hij noemt Sichem in Samaria. Ik denk, ja, logisch. Dat is voor het Sanhedrin niet zo prettig. Waarom niet? In Samaria wonen voor het Sanhedrin de heidenen, de Samaritanen. En dat zijn weer mensen. En dan gaat hij juist Sichem in Samaria noemen. Nog iets aparts, geef ik je ook nog mee. Abraham koopt daar een graf. En daar hebben we wel eens over gehad toen we dat zaten te vertalen. We hebben wel eens uit Hebreeuws zitten vertalen waar dit staat. Hij koopt daar een graf. Dus toch een stuk grond voor zichzelf. Hij door. Dat is toch een beetje raar, hè? Want hij zou toch moeten wachten op God. Ja, ik heb een graf nodig, nou, dan koop ik dat stuk. Zo kan het wel eens met geloven gegaan, ook in deze tijd. En God blijft gewoon dezelfde. Vind ik zo mooi. En de Heer blijft voor mij en voor jou in zo'n situatie gewoon dezelfde. En hij gaat met je mee en hij herstelt en hij helpt je. En helpt je weer verder. Dus dat is toch raar om privé een stuk grond te kopen. Terwijl de Heer zegt, jullie gaan het krijgen in de toekomst. Ja, nou, ik pak het maar vast. En dan betaal ik hem maar voor tenslotte. Hoe raar kan het gaan? Zelfs bij de aartsvaders. Maar ook wel eens bij ons. Het mooie is dat de Heer zijn geschiedenis, zijn leven in ons bouwt.
dat hij zijn leven, zijn heerlijkheid in ons als gemeente, als gemeenteleden uitwerkt. En dat je daarop in mag gaan en al het andere, maar dat heb je even gepakt, hè, mag onderkennen. Amen, ik moet stoppen. Anders dan krijg ik straks...